Vergeving. Het is een onderwerp in de serie Samengroeien tot eer van God, waarin we al aan het derde blok zijn gekomen over geestelijke zorg. En twee weken geleden heeft Philip Nunn daar een inleiding over gehouden, hoe we voor elkaar kunnen zorgen, ook in de maatschappij er zorg is voor mensen, en ook waar het verschil zit, hoe we als christenen en vanuit Gods kracht juist iets anders, meer voor elkaar kunnen betekenen. En ik mag dan de spits afbijten met dit onderwerp vergeving. Leef in vrijheid. Vergeving is, ik zou zeggen, als we hier zitten als gelovigen, dan kennen we toch allemaal vergeving. Dan weten we toch wat vergeving is, niet waar? Ken je vergeving? Ken je ook de opluchting van vergeving? Een opluchting die je bijvoorbeeld heel sterk terugziet in deze psalm van David, waarin die de mens, wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonden bedekt worden, gelukkig prijst. De mens voor wie de Heer zijn schuld niet telt, gelukkig prijst. En David kende ook een tijd, ga ik verder niet op in, maar dat hij in feite zijn mond erover hield. En je ziet hoe hij eronder leed, toen hij het niet beleed en in feite voelde het is niet in orde. En het effect dat als hij zijn zonde beleidt, dat er blijdschap komt. Zo heftig als David het hier beschrijft in deze psalm, heb ik het niet ervaren. Maar ik weet nog wel dat ik als tiener, 16 jaar, dat ik begon te beseffen, echt, wat er in de Bijbel staat over, ook over jou als zondaar, dat is waar. Je kunt niet leven buiten de vergeving van God. Je moet je bekeren en je moet het offer van de Heer Jezus aannemen. En dat was een worsteling. En in die worsteling voelde ik toch wel een beetje dit in die tijd van eigenlijk ten neergedrukt worden. Totdat ik op die ene avond bovenop mijn bed op zolder, onder de dekens, op mijn knieën ging. En beleed aan God dat ik een zondaar was. En het offer van de Heer Jezus aannam. En zei, Heer Jezus, dank u wel dat u ook voor mij wilde komen. En de opluchting, het gevoel van blijdschap, dat was niet meteen een baf bij mij, maar wel in de volgende dagen, dat die rust en die vrede kwam, dat ik mocht weten, ik ben vergeven. Ken jij die opluchting? Dat je weet, ik ben vergeven? Natuurlijk, als christenen weten we het. Theoretisch moet ik het zeggen. We weten dat het waar is. God die heeft ons vergeven als we het offer van de Heer Jezus aannemen. Maar ken je ook die blijdschap erover, dat je echt God daarvoor dankt? Want dat is toch geweldig dat God ons vergeeft. Heb je ook wel eens een opluchting meegemaakt als je niet alleen vergeving van God nodig had, maar ook vergeving van een medemens? Omdat je een medemens iets had aangedaan, gepest had, bedrogen had, misschien iets aangedaan wat die ander wist, misschien iets gedaan wat de ander, een vriend van je, je partner, je ouders, niet wisten. Maar dat je voelde, ik moet dat erkennen, ik moet daarmee schoon schip maken, ik moet daarmee naar de ander toe gaan en het naast God, of in eerste plek naar God, maar dan dus ook naar die ander beleiden. En als je dat dan doet, en misschien komen er best nog wel een heleboel tranen afhankelijk van wat er dan te beleiden is, maar dat er dan ook de opluchting is. Het is uit de weg. De opluchting van vergeving, zoals David hier beschrijft. Ook naar je naaste toe. Ken je die? Heb je ook ervaren dat het oplucht, niet alleen als je vergeving vraagt, maar als een ander naar jou toe komt met wat hij tegen jou gedaan heeft. En jij naar hem of haar vergeving mag uitspreken, de opluchting die dat geeft. Misschien omdat je zelf beseft van dat was fout, of soms heb ik ook meegemaakt dat iemand mij erop attendeerde, je zou toch eens met die en die moeten gaan praten, want zoals je over hem of haar heen gewalst hebt, dat is niet goed. En dat is best lastig, dat is best een stap om dat te gaan doen. Maar als je dat doet, en als er dan ruimte komt, vergeving uitgesproken wordt en je met een hartelijke handdruk of een omhelzing weg mag gaan, die opluchting. En de opluchting van de ander dan, om jou te vergeven, want daar gaat het me eigenlijk om, die opluchting dat het in orde is, ken je die ook? Vergeving is een heel breed onderwerp. En ik wil er met jullie doorheen gaan met 5 vragen over vergeven. En ik wil eigenlijk vooral inzoomen op dat de ander vergeven. Ik heb een half uur. Er zijn er hier in de zaal een zus en een broer van mij, die hebben een cursus van 6 avonden erover. Dus je begrijpt wel, ik kan het maar eigenlijk een beetje alleen aantippen. En elk antwoord wat ik geef, zal misschien wel een heleboel meer vragen oproepen. Maar toch hoop ik dat het wat losmaakt in ons, in jou, en dat je ermee aan de gang gaat. 5 vragen. Wat betekent vergeving? Vergeven. Waarom zou ik vergeven? Wanneer vergeef ik? Is vergeven gemakkelijk? Is vergeven goedkoop? Wat betekent vergeven? Er zijn 2 woorden die in het Nieuwe Testament gebruikt worden voor vergeving. Het is een klein lesje Grieks, maar dat mag wel. Sommigen vinden dat ook best leuk. Het woord dat eigenlijk verreweg het vaakst gebruikt wordt, is het woord dat heet, spreek je uit als afhiemi. En dat is eigenlijk 2 woorden en dat kun je heel letterlijk vertalen met wegsturen of opzij leggen. Het opgeven, het achter je laten, het wat de Engelsen zeggen let go, laat het los. En dan zie je wel van daaruit ook de betekenis, waar het ook vaak vertaald mee wordt, met vergeven. Maar soms wordt het woord ook, moet je het ook heel letterlijk vertalen met wegsturen. Bijvoorbeeld als Jezus de koorts wegstuurt, wordt ook dit woord gebruikt. Er is een ander woord wat met name door Paulus een paar keer gebruikt wordt, wat je dan ook moet eigenlijk vertalen met vergeven. En dat is het woord charizomai. En de mensen die een beetje thuis zijn in Grieks, die horen daar misschien het woord charis in. Het woord wat wij misschien wel beter kennen van charismata. Charis is gunst. Charismata, genade, gunstgaven. Charizomai betekent dus genade bewijzen. Of uit genade schenken. En dat is precies wat vergeving is. Vergeving heb ik niet verdiend. Als een ander mij vergeeft, als God mij vergeeft, heb ik niet verdiend. Het is de genade, de gunst, ook van die ander, als hij of zij mij vergeeft. En wat betekent dat dan? Als God vergeeft of als jij vergeeft? Als God vergeeft, dan zijn er een aantal teksten die daarover gaan, die eigenlijk heel mooi aangeven van wat betekent dat dan? Ik moest er even bij, want ik kan ze niet uit mijn hoofd onthouden. Maar eentje die hebben we eigenlijk al gehad, dat was in Psalm 32, dat God de zonden bedekt. Bedekt niet in de zin van zand erover, jawel, maar dan op een andere manier, daar kom ik nog op terug. Meer het bedekken, echt van eigenlijk begraven zou je kunnen zeggen. Het is er niet meer, het is weg. Of, staat er in een andere plek, dat God onze zonden achter zijn rug geworpen heeft. En God kijkt niet om. De andere, heel bekend, dit plaatje ken je denk ik wel, hè, dat God ook onze zonden in de diepte van de zee geworpen heeft. En wij zetten er dan een bordje bij, verboden te vissen. Dat komt niet zozeer omdat God nog de neiging heeft om te gaan vissen, maar soms omdat wij de neiging hebben om te gaan vissen. Misschien jijzelf wel, dat je het weer boven haalt en eigenlijk jezelf niet in de vrijheid van de vergeving van God plaatst. God, die gooit ze in de diepten van de zee. En de laatste uitdrukking waar ik aan denk is dat God onze zonden niet meer gedenkt. Wij zeggen wel eens, ik vergeef je wel, maar vergeten doe ik het niet. Ja? Nou, als God zegt, ik gedenk het niet meer, betekent niet dat God het niet meer zou weten, dat hij het in die zin vergeten is. Maar net als met de uitdrukking van, ik vergeet het niet, daar bedoel je veel meer mee als, ja, het zal altijd in mijn herinnering blijven. Eigenlijk bedoel je mee van, ja, maar als de tijd komt, en als er weer iets gebeurt, paf. Eigenlijk vergeef je dus niet. God, die gedenkt ze niet meer. Dat is het actieve, dat God, terwijl hij ons wel gedenkt, dat betekent actief, naar ons omkijkt en voor ons zorgt, dat God onze zonden niet meer gedenkt. Dat hij ze niet meer tegen ons aanhoudt. Dat hij ze eigenlijk helemaal van ons afgedaan heeft. En vandaar ook dat eigenlijk God jou zonder zonden ziet. Als een rechtvaardige ziet. En dat is precies wat Paulus in Romeinen 4 als toepassing van die psalm zegt. Dat hij eigenlijk de vergeving bijna identiek verklaart met dat wij gerechtvaardigd zijn. Zo vergeeft God. En je begrijpt wel aan ons dan de uitdaging om ook zo te vergeven. En dat brengt me bij de vraag, ja, oh, maar waarom zou ik dan vergeven? Nou, de eerste is eigenlijk al, besef hoeveel jij zelf vergeven bent. Hoeveel God jou vergeven heeft. En als ik weet, en ja, ik denk dat ik als beste van jullie weet hoeveel ik verkeerd gedaan heb, en God weet het nog veel beter, dan mag ik beseffen hoe ontzettend veel God mij vergeven heeft. En dan mag ik Gods voorbeeld navolgen. Daar word ik, daar word jij toe opgeroepen. Om elkaar te vergeven zoals God in Christus jou, mij vergeven heeft. Het is ook een opdracht van de Heer Jezus. Als Petrus op een gegeven moment vraagt van Heer, hoe vaak moet ik iemand vergeven? Dan zegt de Heer Jezus van, nou, als iemand met inkeer tot jou komt, vergeef hem. En als hij 7 maal per dag tegen je zondigt en 7 maal per dag naar je terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zul je hem vergeven. De bekende 7 keer per dag. Eigenlijk bedoelt de Heer natuurlijk niet, want, nou ja, stel dat dat letterlijk gebeurt. 7 keer per dag vergeven. 7 keer komt hij weer terug. 7 keer heeft hij me op de tenen gestaan. Ja, en 7 keer gaat hij door het stof om te zeggen, sorry, dat had ik niet moeten doen. En jij kunt hem de vrijheid van vergeving schenken. Vergeven, dat is de opdracht van de Heer Jezus. En als Petrus, dat denkt van een tweede keer nog eens vraagt, en zegt van Heer, moet ik hem dat dus 7 maal vergeven? Hij laat dat per dag, laat hij weg. Dan zegt de Heer Jezus, nee, niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. Oftewel, elke keer, altijd, blijf vergeven. En dan vertelt Jezus die gelijkenis die Bodien ook met ons gedeeld heeft in het filmpje. Een gelijkenis die eigenlijk duidelijk maakt van, ja maar, en dan kom ik bij het eerste eigenlijk weer terug. Als je beseft hoeveel God jou vergeven heeft en hoeveel jij hem maar een ander hoeft te vergeven. Bodien die had het over die karrenvracht met geld. Als je dat een beetje omrekent dan kom je op 1 miljardenschuld die eerste man had. En dat zakje, kleine zakje met geld, dat is een orde 10.000 euro. Voor mij best wel een bedrag. Maar als je dat vergelijkt met dat jouw miljarden schuld die jij verbrast hebt, dat die jou kwijtgeschulden wordt, wat is dan 10.000 euro? En toch vergaf die man niet. En dan komt er een waarschuwing van de Heer Jezus. Zo zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen als je niet ieder van harte zijn broeder vergeeft. Best een heftige gelijkenis, zeker met dat eind. En ik ga niet die gelijkenis behandelen, ik wil alleen eigenlijk maar zeggen van elkaar niet vergeven, als een ander met berouw komt, je broeder, je zuster niet van harte vergeven, is gewoon geen optie. Want als je dat niet doet, als je met wrok naar je broeder en je zuster blijft lopen, dan zul je ervaren de waarschuwing die de Heer Jezus geeft. Vergeef elkaar. Waarom zou ik vergeven? Ik denk eigenlijk gewoon de eerste grote motivatie is Gods voorbeeld, de geweldige schuld die Hij jou en mij vergeven heeft. Wanneer vergeef ik? Dat is best een, vind ik, een vraag. En daarbij maak ik eigenlijk onderscheid tussen, want we hebben het over vergeven en vergeven. En misschien voel je zelf al aan dat het een heel verschil maakt. Of jij in je hart dan naar God zegt, of luid op naar God zegt, dat je iemand vergeeft. Of dat je naar iemand toe gaat en hem ook daadwerkelijk uitspreekt van ik vergeef je. Of eigenlijk beter gezegd, in het kader van de gelijkenis, als iemand naar jou toe komt en ook beleidt wat hij verkeerd gedaan heeft. En jij spreekt vergeving uit. In feite, in de teksten in de Bijbel over vergeving die of algemeen zijn, we worden opgeroepen om te vergeven, gaan in de concrete situaties vaak over dat een ander het komt belijden en dat je de ander echt vergeving uitspreekt. En ik denk dat het dus de algemene lijn is dat als het gaat om vergeving uitspreken naar iemand, zeggen tegen iemand ik vergeef jou, dat dat eigenlijk normaal alleen maar na belijdenis gebeurt. Want stel je voor, ook andersom trouwens, hè, dat iemand naar mij toe komt. Daar heb ik gisteren een gesprek mee gehad. En nou, dat was ja, wel een heftig gesprek, omdat het een confronterend gesprek was. En die komt naar mij toe en die zegt van Jaap, gisteren, jij hebt mij heel erg pijn gedaan met dat gesprek. Maar ik vergeef jou. Wat gebeurt er dan? Ik denk terug aan dat gesprek. En ik weet, ja, het was heftig. Maar ik meende, nou, met de goede dat ik het dan goed gezien heb, maar dat er een confrontatie was die nodig was. Ik heb hem niet bewust in die zin pijn gedaan. Maar eigenlijk zegt hij, ik vergeef je, maar hij legt de hele schuld bij mij. Dat is, in feite wordt jouw vergeving uitspreken, wordt dan een aanklacht naar die persoon. Daarom, in het algemeen, vergeving spreek je uit na belijdenis. Dat is wat anders dan de vraag, daar kom ik op terug, vergeef je dus dan pas. En ook dat moet je geen wet van meden en persen maken, want juist onze Heer, hij sprak dan niet vergeving uit naar de mensen, maar wel over de mensen. Toen de Heer Jezus aan het kruis hing, toen zei hij, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Terwijl die mensen daaromheen denk ik van, wisten die niet wat ze deden? Nee, ten diepste niet, schrijft Paulus ook ergens. Ten diepste, wie ze daar kruisigden, beseften ze niet. Maar de Heer Jezus die zei, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Je zou kunnen zeggen, als ook zo duidelijk is wat aan de andere kant, wat iemand gedaan heeft en dat dat te veroordelen is, en dat je juist met vergeving komt, dan kan ook een geweldige brug slaan. En vele verhalen van mensen die vervolgd zijn, mensen die gemarteld zijn, maar die juist degene die hen martelen vergeven, zijn bekend. Niet alleen in die situatie, ook het kracht van vergeven, ook als jou iets is aangedaan of je familie iets is aangedaan. Wat dat betreft, ik heb recent nog weer het filmpje gezien van deze gebeurtenis. Ik weet niet of jullie dit plaatje misschien herkennen. Anderhalf jaar geleden, dat Brent Jean, dat is de donkere man die je hier ziet, zijn broer, die is doodgeschoten, het oordeel was uiteindelijk vermoord, door een agent. En deze man, Brent Jean, spreekt vergeving uit naar deze agenten. Ik weet niet, volgens mij is daar, zij heeft niet naar hem toegegaan om te belijden of zo. Maar hij sprak vergeving uit. En hij ging zelfs verder. Hij vroeg aan de rechtbank toestemming om haar een hug te geven, te omhelzen. En je ziet dan hoe die agenten, hoe die breekt. De kracht van vergeving. De kracht van vergeving die trouwens ook iets met die man zelf doet. Maar dan moet je niet het filmpje van de rechtbank, maar een verslag van CNN eens gaan lezen. De kracht van vergeving die juist doorbraken kan geven. Nou, dat deed die man, ik heb dat gezien. En dan denk ik van poeh, en is dat makkelijk dan? Nee, vergeven is niet gemakkelijk. Is vergeven makkelijk als de middelbare school, een klasgenoot, jou jarenlang gepest heeft? En jij denkt eraan terug en je voelt de pijn nog die van hoe je te kijk werd gezet, hoe je belachelijk werd gemaakt, hoe je er alleen voor stond, omdat die klasgenoot de rest van de klas meenam. En je denkt eraan, die klasgenoot zou komen en mij vergeving vragen. Kan ik dat vergeven? Of andere situaties, ik kan ze bedenken. Er zijn zoveel situaties waarin mensen pijn gedaan zijn. En dan niet maar een keer om letterlijk op de tenen getrapt, maar dat echt wonden zijn geslagen in jou. En dan kunnen vergeven? Ik kan er zelf niet zo uit diepe ervaring over spreken, maar ik wil je laten horen wat een zuster die lezingen over vergeving hield, Corrie ten Boom, Een zuster die lezing over vergeving hield. En een zuster die heel wat meegemaakt heeft, in het kamp gezeten heeft. We zullen het zo ook zien, het komt terug. Wat die zuster doet in verband, zelf doet in verband met vergeving. En hoe ze dat ervaart.
It was some time ago that I was in Berlin. And there came a man to me and said, "Ah, Mr. Bohm, I am glad to see you. Don't you know me?" And suddenly I saw that man. That was one of the most cruel overseers in concentration camp. And that man said, I'm now a Christian. I have found the Lord Jesus. I read my Bible and I know that there is forgiveness for all the sins of the whole world, also for my sins. I have forgiveness for the cruelties I have done. But then I have asked God grace for an opportunity that I could ask one of my very victims forgiveness. And Fräulein Ten Boom, will you forgive me? And I could not. I remembered the suffering of my dying sister through him. But when I experienced that I could not forgive, suddenly I knew I myself have no forgiveness. But I was not able, I could not, I could only hate him. And then I took one of these beautiful texts, one of these boundless resources, Romans 5:5. And thank you, Father, that your love is stronger than my hatred and unforgiveness. That same moment, I was free. And I could say, "Brother, give me your hand." And I shook hands with him. And it was as if I felt God's love stream through my arms. You never touch so the ocean of God's love as that you forgive your enemies. Can you forgive? No. I can't either, but he can.
Is vergeven gemakkelijk? Nee. Eigenlijk kunnen we niet vergeven. Niet anders dan als inderdaad Gods liefde in ons hart voelen stromen en door zijn liefde en genade kunnen vergeven. En als je dit zo ziet, misschien denk je terug, of misschien komt boven je eigen pijn, je eigen bitterheid. Als je denkt wat jou aangedaan is in je jeugd, wat je aangedaan is door mensen om je heen, wat je aangedaan is misschien door familie, wat je aangedaan is misschien wel in de kerk, misschien wel in het verleden hier in deze kerk. De pijn, bitterheid, haat. De enige oplossing is, breng het naar het kruis, breng het naar de Heer Jezus, breng het naar God toe. En dan zul je ervaren, zal ik ervaren, wat ook Corrie ten Boom ervaarde, dat dan de liefde van God door je heen stroomt en dat je dan kunt vergeven. En dat je dan ook bereid bent om te vergeven. En dat je dan dus ook niet hoeft te wachten totdat, zoals in dit geval ook, die kampbewaarder naar haar toe kwam. Dat je Corrie van tevoren had gevraagd, heb jij al die mensen vergeven? Dan denk ik dat Corrie ook ja zou zeggen. Hoe weet je dat je trouwens die mensen vergeven hebt? Door dat tegen God te zeggen. En wat dat betreft is, als je tegen God al zegt, hè, dat is die andere vergeving. Als je tegen God al zegt van, Heere God, u weet de pijn, maar ik breng het bij u. Ik laat het los van die persoon. Ik vergeef voor uw aangezicht die en die persoon. Dan zul je dan al die vrijheid ervaren en die liefde ervaren waarvan Corrie ook getuigde. De vrijheid van vergeving. Niet alleen dat ze die andere man daar vrij mee zetten, zeker, maar ze zei, ik was vrij. Vergeving niet gemakkelijk. Maar zo alvast een ander vergeven, terwijl hij nog niet eens met belijdenis is gekomen en zo. Is vergeving dan niet goedkoop? Als je dan tegen God zegt van nou, en dan is het dus weg. Hè, als je tegen God zegt van ik breng dat lijden bij u en wat die persoon mij aangedaan heeft. Nee, dat is niet goedkoop. Want ten eerste zou ik willen zeggen, vergeving is dus niet, wat ik aan het begin zei, zand erover. Als God vergeeft is het wel zand erover, dan is het altijd weg. Maar als jij het aan God geeft, dan geef je het aan God. En dan zeg je ook tegen God van, Heer, doet u ermee wat goed is. Maar ik laat het los. Ik laat het los. En God roept ons daar ook toe op. En misschien wel een rare tekst, maar God die zegt ook via zijn woord, aan mij de wraak, ik zal het vergelden. En dan denk je misschien van, oh, dus als je het aan God brengt, dan zeg je eigenlijk van, Heere God, gaat u die man straffen? Nee, dat is niet de bedoeling daarvan. Ik lees die tekst toch voor. Romeinen 12, vers 14. Ik lees het hele stukje. Zegent wie u vervolgen, zegen en vervloekt niet. Vers 19 is het, excuus. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven, aan mij de wraak, ik zal vergelden, zegt de Heer. Maar als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dit te doen, zul je vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat je door het kwaad niet overwinnen, maar overwin het kwade door het goede. En als ik dit ook mag toepassen tot degene, misschien noem je hem niet een vijand, maar degene die wel door wat hij jou aangedaan heeft, in die zin jouw pijn vijand is. Als je de pijn bij God gebracht hebt, als je voor Gods aangezicht vergeving hebt uitgesproken, als je het bij hem laat en weet, God zal oordelen en zijn liefde daarin ervaart, dan kun je ook doen waar Paulus ons toe oproept, om ook die ander anders te benaderen. Door die ander eigenlijk te zegenen, voor hem te bidden. Vergeving is niet goedkoop, want, en dat weten we zelf toch, onze, mijn vergeving, die heeft Jezus alles gekost. Elke zonde die ik gedaan heb, alle zonden die ik zal doen, hoe dat precies werkt, vraag me niet. Maar God ziet ze als gelegd en heeft ze gelegd op de Heer Jezus. Hij heeft voor al mijn zonden geboet. En besef ook dat als jij iemand zo voor Gods troon vergeeft, hij nog steeds voor Gods troon staat. En een van de twee, of die iemand die beleidt dat naar God en naar jou, of iemand die in feite het offer van de Heer Jezus niet aanneemt, zal voor zijn zonde zelf verantwoording voor God moeten afleggen. En als je daarover nadenkt, en als je dan die vergeving van die miljarden schuld kent, bid God dan, want ik zal niet zeggen dat het gemakkelijk is, maar dat je ook voor die ander kunt gaan bidden en kunt gaan beseffen van ja, die ander die mij zoveel pijn gedaan heeft, die heeft ook Gods genade nodig. En dat is eigenlijk wat ook deze Brent Jean, waar ik net van vertelde, wat deze Brent Jean ook deed. Deze Brent Jean die zei tegen deze agenten dat hij haar vergaf. Hij zei, ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik kan niet voor mijn moeder spreken, die nog leefde. Ik kan niet voor mijn vermoorde broer spreken, om jouw vergeving te geven. Maar, zei hij uiteindelijk, een beetje met mijn woorden, er is maar één die jouw vergeving kan geven. Wat hij zei is, ik hoop dat je naar Jezus Christus gaat. Dat je Jezus Christus aanneemt. En dat je zijn vergeving leert kennen voor al je zonden. Ook voor deze moord, maar voor al je zonden. Dat is denk ik de kracht van vergeving. Dat als je een ander vergeeft, dat je ook voor die ander kunt bidden. Ook kunt bidden dat hij tot inkeer komt. En het aan God kunt overlaten en die ander kunt zegenen. Vergeving is niet goedkoop, maar vergeving is ontzettend krachtig. En vandaar mijn oproep aan jou. Als je dit gehoord hebt, ik weet niet wat het bij, misschien wel bij meerdere van jullie losmaakt. Omdat er toch weer iets boven komt wat je misschien wel weggestopt hebt. Aan pijn, aan herinneringen. En dat je met die pijn misschien wel, ja, de gevoelens waarvan, ja, nee, maar dat mag natuurlijk niet. Wraak, haat, nee, dat mag niet. Maar als je denkt dat ze er daarom niet zijn, als ze boven komen, doe er wat mee. Ga ermee naar God toe. En zeg het tegen God. Vertel de pijn. Huil de pijn uit. Schreeuw de pijn uit. Maar zeg ook, Heere God, geef mij uw liefde om te kunnen vergeven. En God die heeft ons ook aan elkaar gegeven. We kunnen elkaar er ook bij helpen. Als je dat alleen niet kunt, ga naar een ander die je vertrouwt. En bid met hem, met haar samen. Misschien is hier ook iemand die aan de andere kant voelt van ja, wacht even. Maar er is ook de kant van wat ik een ander heb aangedaan. Misschien dat jij hier ook zit en dat je weet, ja, dat en dat, ik moet dat belijden. Ik heb iemand verkeerd behandeld. Of ik leef eigenlijk in een bedrieglijke situatie. En ik moet dat belijden naar iemand dichtbij, een naaste van me. Als je dat weet, blijf er niet mee rondlopen. Maar ook dan, belijd het. Belijd het naar God en belijd het naar de ander. En afhankelijk van wat het is, heb je daar misschien wel hulp bij nodig in zo'n gesprek naar een ander. Maar blijf er niet mee rondlopen. Want ook dat, die onbeleden zonde, zal jou binden. En vrijheid vind je pas als je werkelijk die zonde naar de ander belijdt. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we deze dienst mochten beginnen met liederen die spraken van vergeving. En van de blijdschap van de vergeving. En Heer, ook het besef dat die vergeving niet goedkoop was. Dat u aan het kruis geleden hebt om ons die vergeving te kunnen geven. Dank u wel, Vader, dat we vergeven zijn en als vergeven mensen mogen leven. Vader, u weet ook wat ons aangedaan kan zijn. En we mogen ook weten, Vader, dat u daar niet licht over denkt. Maar dat u zegt, geef het aan mij. En Vader, ik wil u vragen dat u door uw geest werkt. In ieder die weet en voelt van ja, dat zou ik willen. Heer, dat u hem, haar de kracht geeft om naar u toe te gaan en dat uit te spreken en een ander te vergeven en het los te laten. Heer, wilt u door uw geest werken? Wilt u het zegenen? Wilt u ons voor elkaar daarin ook zegenen? En Heer, als er inderdaad ook iemand is die weet, ja, maar ik moet iets belijden, dat u haar, hem, ook daar de kracht voor geeft om dat echt te doen. Opdat ook hij, zij, de vrijheid van vergeving mag ervaren. Heer, en dat we dan zo allemaal mogen leven in die vrijheid van vergeven zijn en van vergeven hebben en er vrij van zijn. Dank u wel dat u dat wil werken door uw geest. In Jezus' naam. Amen.